Aan de lijn hebben we Chris, de hond van Orion 21.
Kunnen we niet een half uur uitstaan? Want ik zit hier totaal in een actie in Hasake met militaire dingen. Dan... Wat ik wel kan doen... You have enough... blijf aan de lijn, hè.
Ja?
You have enough pictures? Ja? Can I go in the car? Because I have an interview. Can I go in the car? I have an interview. And you are free. You are just free.
Oké.
Okay. Ja, alleen, we kunnen doen. Ik kan in een auto zitten, hè.
Oké. Okay. Goed.
Oké, nu zit ik in een auto.
Oké, hallo. Goedemiddag, Chris de Hond. Jij bent journalist voor Orion 21.
Ja.
En jij bent eergisteren aangekomen in Kamislo in Syrië.
Ja.
En jij bent momenteel op een actie?
Wel, we zijn nu in Hasake. Dat is zo'n 80 kilometer van Kamislo, ten zuiden. En dat is een van de steden die wordt bedreigd door het nieuwe Syrische regime. Zij willen dat overnemen. Het probleem hier is, op 40 kilometer heb je duizenden familieleden van Daesh-mensen. En op 10 minuten is er een gevangenis van Daesh-mensen. Dus de grote vrees is, als het Syrische regime, dat is toch wel een islamitisch regime, dat hier overneemt, dan weet niemand wat er gaat gebeuren met die familieleden en de leden van ISIS. De druk is groot hier. En er is grote interkoerdische solidariteit om toch te behouden wat ze hebben. Maar de druk, internationale druk van de Verenigde Staten, maar ook van Frankrijk, op de Koerden om zich te integreren, individueel te integreren in het nieuwe Syrische leger, is ook groot. Dus de situatie ziet er niet goed uit.
Oké, even nog heel kort de context. Er is een Arabisch-Syrische Republiek uitgeroepen en dit zet ook de akkoorden van 10 maart vorig jaar onder druk.
Ja, exact. Op 10 maart vorig jaar was er eigenlijk een akkoord, een kaderakkoord afgesloten tussen de nieuwe machthebbers in Damascus en de militaire en politieke leiders van de autonome regio in Noordoost-Syrië. Dus de Syrische Democratische Strijdkrachten en de autonome administratie. Het akkoord ging eigenlijk over een soort federaal systeem, zonder het woord federaal te noemen, een soort autonomie voor de Koerden en hun bondgenoten, want het gaat niet alleen over Koerden, Koerden en hun bondgenoten, Arabische, Syriakse bondgenoten, ten oosten van de Eufraat, terwijl ten westen van de Eufraat met Damascus en Aleppo, dat daar een soort ander soort politiek systeem zou zijn, met recht op terugkeer van de verplaatste personen, van vluchtelingen, met erkenning van de Koerdische taal. Nu, ondertussen, maanden later, tot begin januari, zijn de besprekingen doorgegaan. Het was altijd op en af. Soms was het optimistisch, soms werden mensen pessimistisch. Op een bepaald moment, begin januari, is Turkije rechtstreeks tussengekomen, zeggende van, er wordt hier geen akkoord getekend. Op dat moment is het Syrische leger, het nieuwe Syrische leger, in de aanval gegaan. In Aleppo, waar dus twee grote wijken hebben met de Koerdische meerderheid. En daar hebben ze dus alles wat daar gewapend was, hebben ze buiten gesmeten. En dan hebben ze ook Raqqa en Deir ez-Zor aangevallen en ingenomen. Dus de autonome regio in Syrië, dat zowat beheerd werd door de Koerden en hun bondgenoten, wordt hoe langer hoe kleiner. En de grote vrees is dat gewoon wordt geëlimineerd. Kobane zit totaal geïsoleerd. Het sneeuwt hier. Er zijn 4 kinderen doodgevrozen vorige nacht door de kou. De elektriciteit is afgesloten, water is er niet meer. Dus de druk op de autonome regio is ongelooflijk groot. En mensen zijn verschrikkelijk gefrustreerd, omdat zij hebben gevochten tegen Daesh. Zij hebben Daesh de eerste nederlaag toegediend. Zij hebben
de Koerden bedoel je?
Ja. Het begin van het einde van Daesh, 10 jaar geleden. En vandaag de dag komt Daesh terug via de officiële Syrische regering. Ja. Dus de situatie is verschrikkelijk.
En wat is de rol van de Verenigde Staten daarin? Want voorheen werden de Koerden toch ook wel gesteund door de Verenigde Staten. Daar lijkt nu toch een kleine ommekeer.
Wel, absoluut zeker, ja. Nu, de Koerden zijn altijd gesteund geweest of niet gesteund geweest door regionale of internationale mogendheden, al gelang de belangen. Op een bepaald moment, Afrin, werden ze gesteund door Rusland. Ten oosten werden ze gesteund door de Verenigde Staten, omdat de Verenigde Staten hebben ingezien op een bepaald moment dat de Koerden de beste bondgenoten zijn in de strijd tegen Daesh. Dus nu die strijd tegen Daesh in de ogen van Trump gedaan is en eigenlijk kan overgeheveld worden naar het Syrische regime, hebben ze de Koerden niet meer nodig. Dus dat is zo'n beetje de verschrikkelijke gevolgen van regionaal denken. Laat ons zeggen dat de Verenigde Staten de Koerden steunen in de strijd tegen Daesh. Vandaag de dag heeft Trump openlijk verklaard dat Erdogan zijn compaan is. Mm-hmm. En ook het nieuwe Syrische regime, die werken heel goed, zegt hem. Dus de Koerden moeten zich maar individueel integreren in het nieuwe Syrische leger zonder autonomie. Maar de Koerden zonder enige vorm van autonomie kunnen ze nooit aanvaarden. Dan zijn ze terug slachtoffer van een nieuwe Arabische staat die eigenlijk de andere minderheden onderdrukt.
Ik zat eergisteren ook in een persconferentie met Nesrin Abdullah, commandant van de Koerdische vrouwen. Veiligheidsleger. Zij was in Kobani en zij zei ook dat het nieuwe Syrische leger volop nieuwe wapens heeft die zij voorheen niet hadden, allemaal uit Turkije tijdens een afscheidsplechtigheid van 6 slachtoffers werd er ook beschoten door drones vanuit Turkije. Het is natuurlijk verschillende geopolitieke belangen die spelen daar. De nieuwe verhoudingen, welke strijdkrachten... zij sprak ook bijvoorbeeld van Arabische groeperingen die zich aansloten bij HTS en ook bij het Syrisch leger. Zijn daar nog krachten?
Wel, dat is eigenlijk het grote probleem is eigenlijk dat de interne alliantie, de coexistentie, zoals ze zeggen, tussen volkeren, die heel mooie principes van de Rojava-revolutie, tussen Koerden en Arabieren en Syriakse christenen, dat eigenlijk totaal de lucht ingevlogen is. Hè? Ik bedoel, van het moment dat het Syrische leger in de aanval is gegaan in Aleppo en dan is doorgegaan tot Tabqa en doorgegaan tot Raqqa en Deir ez-Zor, zijn die Arabische tribes en ook de interne Arabische milities van de Syrische Democratische Strijdkrachten afvallig geworden. Hè? Dus die hebben de kant gekozen van het Syrische regime. En op dat moment wordt het zeer moeilijk voor de Koerden en hun bondgenoten, en hun nieuwe bondgenoten, maar ik weet niet of dat ze nog bondgenoten hebben.
Ja, wie zijn de nieuwe bondgenoten van de Koerden?
Er zijn geen nieuwe bondgenoten voor de Koerden. Misschien is er wat inter-Koerdische solidariteit, maar de Koerden uit Turkije, uit Turks-Koerdistan, die wilden naar Kamislo komen. Het Turks leger heeft heeft de grens toegedaan. Er zijn wat mensen, maar individuele mensen, aangekomen vanuit Iraans-Koerdistan, ook vanuit Iraks-Koerdistan. Dat is belangrijk natuurlijk, symbolisch. Maar wat militaire kracht betreft, ze botsen hierop tegen de internationale gemeenschap. Turkije is een NATO-bondgenoot. Als de Amerikanen zich hier terugtrekken, dan staan ze er totaal alleen voor. Hè?
Ja, ik hoorde toch ook van Nesrin Abdullah dat er een oproep zou komen voor een humanitaire corridor aan Kobani. Kobani zit ingesloten?
Ja, Kobani zit totaal ingesloten. En ik zit hier in Noordoost-Syrië. Dus wij kunnen nog rondlopen tussen de Iraks-Syrische grens in Malka over Derik, Kamislo tot en Hasakeh. Maar we kunnen niet meer naar Kobani. Heel die streek is ingenomen door het Syrische leger en wij kunnen daar dus niet meer door. Kobani is totaal afgesloten. En moest er een goed wil zijn, dan zou het nieuwe Syrische regime een soort corridor goed stemmen, denk ik. En zodanig dat er humanitair geen drama's gebeuren. Maar op dit moment ziet het er zeer slecht uit. Zij willen eigenlijk een totale ontwapening van de Syrische democratische strijdkrachten. En zij willen eigenlijk een overgave. Ze willen een totale overgave van alles wat Rojava is, alles wat autonomie is, politieke, militaire autonomie, linguistieke autonomie. Ze willen eigenlijk al de verworvenheden van de Rojava-revolutie elimineren. En wat er dan nog zou kunnen overschieten, is een beetje recht hebben om Koerdisch te leren in regio's waar de Koerden in de meerderheid zijn. En ze kunnen één keer per jaar Nevros vieren, het Koerdische nieuwjaar. Maar veel meer wil het nieuwe Syrische regime niet schenken aan de Koerdische bevolking hier. En dat is het grote verraad dat er de laatste weken is aan het gebeuren is.
En hoe zit het met de gevangenis daar, met ISIS-gevangenen? Die is in Kobane?
Ik zit hier in... Kobane heb je geen ISIS-gevangenen. Nee. Hè? Dus ik zit hier in Hasake en hier zitten de ISIS-gevangenen.
Ah, okay.
We zitten hier op 10 minuten van een echte gevangenis van de ISIS-gevangenen. En op 40 kilometer van waar duizenden familieleden van ISIS-gevangenen zijn. Mm-hmm. Nu, het voorstel is dat die familieleden van ISIS-gevangenen naar Irak zouden getransfereerd worden. Hè? Dat is de verantwoordelijkheid van de Iraakse regering. Mm-hmm. We willen nog zien hoe dat gebeurt. Er zijn er een aantal al gaan lopen. En dan de echte gevangenen, ISIS-gevangenen, op 10 minuten van waar we hier zijn. De Amerikaanse regering gaat ermee akkoord dat het Syrische regime de controle overneemt van dat ISIS-gevangenen.
Ja, lijkt me heel pijnlijk, want dan zullen die zich toch aansluiten bij de...
Wel, ik zal niet zeggen dat ze zich gaan aansluiten. Het is zoals, je hebt een verdeeldheid bij links, je hebt een verdeeldheid bij rechts. Ik ga niet zeggen dat iedereen allemaal ISIS is hier. Dat is niet zo natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk wel, ze zijn natuurlijk wel islamitische vriendjes. Ik bedoel, met verschillende gevoeligheden. Maar er is totaal geen vertrouwen vanuit de Koerden die 12.000 mensen hebben opgeofferd, jonge mensen hebben opgeofferd, om de strijd aan te gaan tegen ISIS. En nu worden ze hier teruggewezen naar helemaal het noordoosten van Syrië, een gebied dat economisch niet leefbaar zal zijn. En de overdracht van de ISIS-gevangenen in Hasake is totaal niet te vertrouwen. Allee, als de Syrische regering dat overneemt, dan weet niemand wat er gaat gebeuren.
Dus op dit moment staat die gevangenis in Hasake onder controle van het Koerdische...
Ja, van de Syrische Democratische Strijdkrachten, dus de alliantie van Koerden, Arabieren en Christenen. Dat is eigenlijk een alliantie, een bondgenootschap die al 10 jaar stand houdt. En wij dachten eigenlijk, of dat was toch wat ze ons zeiden, dat ondanks het nieuwe Syrische regime zou dat bondgenootschap zich in stand houden en dus een soort autonomie kunnen behouden binnen het nieuwe Syrische regime. Maar het verraad, laten we zeggen, van veel Arabische tribes maakt dat de krachtsverhoudingen er slecht uitzien voor de Koerden.
Jij bent momenteel in Kamislo. Je zei, ik ga hier nog wel vrij rondlopen. Hoe is de situatie?
Ik ben hier in Hasake.
Jij kan hier daar nog wel vrij rondlopen. Hoe is de situatie daar voor de bevolking?
Wel, de bevolking is... gisterenavond zijn wij naar veel ronde punten gegaan, waar mensen dus allemaal gewapend met veel vuren in brand steken, omdat het is hier heel koud, om hun wijken te beschermen tegen sleeper cells van ISIS, maar ook tegen de bedreiging van het nieuwe Syrische regime om de regio in te nemen. Hè. Dus de bevolking... laten we zeggen, het noord en oosten van Syrië, dat 10 jaar geleden, wat wij eigenlijk Rojava noemden, of het noorden, de autonome administratie van het noordoost Syrië, dat wordt nu wel hoe langer hoe kleiner. En de laatste week is het Syrisch leger opgerukt en heeft grote delen van die regio ingenomen, zodanig dat wat er nu nog overschiet, zijn regio's waar de Koerden in de meerderheid zijn, dus Kobani, maar Kobani is totaal geïsoleerd. En dan heb je dus, waar ik nu ben, Hasake, en waar ik eigenlijk logeer, Kamislo en Derik. Dat is zo'n beetje de regio die er nog overschiet. Maar voilà. Als er geen politiek akkoord komt, dan ziet het er slecht uit. Als er een politiek akkoord komt, dan vragen wij ons eigenlijk af welk politiek akkoord aanvaardbaar is voor de Koerden. Want wat er eigenlijk op tafel lag op 10 maart, was aanvaardbaar, maar het was een soort kaderakkoord. Dat moest nog worden ingevuld. Mm-hmm. En de invulling is zodanig verschillend gebeurd, maar dan nog, moest Turkije niet zijn tussengekomen, dan was er al een akkoord geweest, volgens mij. Een soort gentleman's agreement, waarbij iedereen wat water in zijn wijn doet. Maar aangezien Turkije is tussengekomen, rechtstreeks met Hakan Fidan, de minister van Defensie, of minister van Buitenlandse Zaken, is er geen akkoord, en is er dus een militair offensief gekomen door het Syrische leger, tegen de Syrische Democratische Strijdkrachten. En bon, je zit hier met krachtsverhoudingen tegen wapengeweld van een NATO-land. Hè. Dus Turkije is een NATO-land. Die zijn aanwezig in elke Syrische regering. Dus dat is een... Dat wordt een pro-Turkse regering die anti-Koerdisch is. Hè. Ze kunnen geen centimeter...
Die stammen die dan overlopen, ja, die waren geïntegreerd in die coalitie. Maar als ze dan overlopen, is het misschien toch een teken dat ze die coalitie toch misschien minder pluralistisch was dan ze zeiden. Dat ze dus, omdat ze beslist hebben om toch naar het Nationaal Syrisch Leger over te lopen.
Wel, ik ga morgen een interview doen met een Arabische voorzitter van een van de kantons in Kamislo. Dat is eigenlijk een grote specialist van de Arabische gemeenschap. En die gaat mij een beetje de sociologische uitleg geven van wat er gebeurd is. Er zijn natuurlijk fouten gebeurd door de autonome administratie en ze geven het zelf toe. Maar die fouten zijn niet zodanig dat ze een overloop van al die Arabische stammen, niet allemaal, hè, garanderen naar het Syrische regime. De plaats van de vrouw bijvoorbeeld. In de Rojava-grondwet staat dat er polygamie is verboden en vrouwen hebben recht op erfenis en recht op scheiding. En er zijn overal vrouwenhuizen waar, als er geweld tegen vrouwen gebeurt, kunnen ze daar naartoe en wordt er... Ze hebben de wet aan hun kant om effectief maatregelen te nemen tegen machistisch geweld. Dat is zeker niet het geval wat betreft het Syrische regime. En dus als die Arabische stammen de kant kiezen van het Syrische regime met een terugkeer van de vrouw aan de haard, dan is dat hun keuze. Hè? Maar dat is toch zeker niet volgens de principes van de Rojava-revolutie.
Ja, wat we ook hoorden van Nesrin Abdullah is het dat niet enkel de Koerden onder druk staan, maar eigenlijk alle minderheden, alle niet-Arabische minderheden, niet-islamitische.
Wel, er is een slechtpartij geweest tegen de Alawieten in januari. Er is een slechtpartij geweest tegen de Druzen een paar maanden later. Nu tegen de Koerden. Dat wordt een heel gecentraliseerd islamitisch Syrisch regime dat de kaart speelt van Turkije. Een beetje ook van Saoedi-Arabië, maar veel meer van Turkije. En dus minderheden kunnen een paar, misschien zelfs een aantal religieuze vrijheden krijgen en wat linguistische vrijheden. Maar zeker geen politieke autonomie of militaire autonomie, wat ze zelf vragen.
Mm-hmm. Goed, wij gaan over, denk ik, naar Orhan Kilic. Is er nog iets dat jij wil meegeven vanuit...
Wel, dus allemaal veel groeten daar. Het is hier een beetje... Ik moet zeggen, ik kom hier al 10 jaar. Dat is nu de 7e keer dat ik kom. Het is altijd erg van de indruk te hebben dat het einde van een revolutie nakend is. Het is moeilijk om positieve zaken te zien nu. Maar bon, je weet nooit. Voilà.
Oké. Hartelijk dank, Chris de Hond, dat je tijd wilde maken voor dit interview. En veel succes daar in Kurdistan.
Het beste, hè. Dag. Yes.